Dankzij de spottende taal van een dame uit Kastanje wordt de slaphartige koning van Cyprus weer een vastberaden vorst.
Alleen Elisa was nog niet aan de beurt gekomen en uit eigen beweging begon ze opgewekt.
Hoe vaak komt het niet voor, jonge dames, dat een toevallig en onopzettelijk uitgesproken woord bij iemand weet te bewerkstelligen wat velerlei verwijten en straffen nooit hadden vermocht? Dat is duidelijk gebleken uit het verhaal van Lauretta en ook ik wil dat met een korte anekdote illustreren. Want omdat spitse gezegden altijd tot lering kunnen strekken, verdienen ze o serieus genomen te worden. Uit wiens mond ze ook afkomstig zijn. Ten tijde van de eerste koning van Cyprus, na de verovering van het heilige land door Godfried van Bouillon, gebeurde het dat een edelvrouw uit Kastanje op pelgrimstocht ging naar het heilige graf en tijdens de terugreis op Cyprus door een paar onverlaten schandelijk in haar eer werd gekrenkt. Hierover was ze zo ontroostbaar gegriefd dat ze zich voornam tegen deze rabouwen bij de koning in hoogst eigen persoon een klacht in te dienen. Men vertelde haar echter dat zoiets vergeefse moeite zou zijn, omdat de koning zo'n lamzakkige lapsvans was, dat hij niet alleen het andere aangedane onrecht weigerde te wreken, maar ook met schaamteloze lafheid de ontelbare tot hemzelf gerichte beledigingen verdroeg. Het was zelfs zo ver gekomen dat iedereen in het land die enigszins slecht gehumeurd was, zijn ongenoegen maar meteen op de koning afreageerde. Deze onthullingen ontnamen de dame elke hoop op een rechtvaardige wraak, maar ze dacht dat haar frustratie enigszins verzacht zou worden als ze die held op sokken eens goed zijn vet kon geven. Huilend verscheen ze voor zijn troon en zei: "Sire, ik kom u geen vergelding vragen voor de oneer die me is aangedaan. Maar het zou een hele troost voor mij betekenen als u me aan het verstand kon brengen hoe u erin slaagt de talloze beledigingen te verteren die u, naar ik hoorde, te slikken krijgt. Zo kan ik misschien van u leren geduldig de mijne te dragen. God weet trouwens hoe graag ik, als dat kon, mijn vernedering aan u door zou geven, aangezien u er blijkbaar zo goed raad mee weet." De koning, die tot dan toe een druiloor en een lafbek was geweest, leek plots wakker te schrikken. Behalve dat de aan de vrouw gedane belediging meedogenloos werd gewroken, was hij vanaf dat ogenblik de strengste vervolger van iedereen die het nog waagde de goede naam van het vorstenhuis door de modder te halen.
La gallinella rifacelo letto e lo galletto ielo mesticava. Quante canzoni e quante canzonette la famigliola bene fa scordare. Chi vuole scarpe, chi vuole garzette, chi sulla mezzanotte volo pane.
Tiende verhaal. Dr. Alberto uit Bologna jaagt een dame, die met zijn verliefdheid voor haar de spot wil bedrijven, het schaamrood naar de wangen.
Toen Elisa zweeg, rustte alleen nog op de koningin de taak om te vertellen. En ze nam met vrouwelijke gratie aldus het woord.
Voortreffelijke jonge dames. Zoals bij heldere nacht de sterren de hemel sieren en in het voorjaar de bloemen de groene weide tooien, zo zijn snedige gezegden het sieraad van verfijnde omgangsvormen en onderhoudende gesprekken. Door hun bondigheid passen ze veel beter de vrouw dan de man, aangezien lange, overbodige uitweidingen voor dames nog onbetamelijker zijn dan voor heren. Helaas zijn er heden ten dagen weinig of geen vrouwen meer die een kwinkslag begrijpen, laat staan een repliek klaar hebben als ze hem dan toevallig toch vatten. Schande over ons en over het hele zwakke geslacht. De zielskracht die vrouwen van weleer bewoog, verspillen die van tegenwoordig aan hun toilet. En degene die zich met franjes, strikjes en kwikjes in de schreeuwerigste kleuren weten omhangen, meent op de grootste achting aanspraak te kunnen maken, daarbij uit het oog verliezend dat een ezel zo nodig nog heel wat meer van dat klatergoud zou kunnen dragen, zonder daarom meer aanzien te genieten dan een ezel toekomt. Ik schaam me om dit te zeggen, want al wat ik andere vrouwen verwijt, keert zich ook tegen mezelf. Maar het is een feit dat al die bont beschilderde, opgetutte popjes er of bij staan als stomme, gevoelloze marmeren beelden, of, als hun iets wordt gevraagd, zulke baarlijke onzin uitkramen dat ze veel beter hun mond zouden houden. Ze maken zichzelf wijs dat hun onvermogen om met andere dames of galante heren te converseren te maken heeft met hun zuiverheid van geest. En hun achterlijkheid noemen ze zedigheid, alsof een zedige vrouw alleen maar met de meid, de wasvrouw of de bakkersdochter praat. Als de natuur dat inderdaad gewild had, zoals ze zichzelf voorhouden, dan had hij wel andere middelen gevonden om hun gekwetter aan banden te leggen. Weliswaar moet in deze aangelegenheden de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. En moet men rekening houden met de tijd en de plaats van het gesprek. En vooral met de persoon van de gespreksgenoot. Want het zou niet de eerste keer zijn dat iemand die een ander, man of vrouw, met een geestig woord in verlegenheid tracht te brengen, zelf het lid op de neus krijgt omdat hij de slagvaardigheid van zijn slachtoffer had onderschat. Om jullie hiervoor te behoeden en bovendien te voorkomen dat het veelgehoorde gezegde dat vrouwen altijd en overal het onderspit delven ook voor jullie zou opgaan, wil ik deze dag besluiten met een verhaal dat jullie in dit opzicht tot lering kan strekken. Zo zullen jullie kunnen bewijzen dat je anders bent dan de andere vrouwen, zowel door jullie zielenadel als door jullie levenskunst. Niet zo heel lang geleden woonde in Bologna een wereldberoemde, uiterst bekwame geneesheer, dokter Alberto, die mogelijk nog steeds onder de levenden is. Hoewel hij al een grijsaard van bijna 70 was en het levensvuur in hem reeds grotendeels was gedoofd, was hij van zo edele inborst dat hij nog steeds voor de vlammen van de liefde openstond. Op een zekere dag viel tijdens een feest zijn oog op een beeldschone weduwe. Naar sommigen beweren ging het om Margherita de Ghisolieri, die zijn hart zo in lichterlaaien zette dat hij, als een verliefde knaap, 's avonds de slaap niet meer kon vatten, als hij niet overdag het bekoorlijke gelaat van de schone had aanschouwd. En zo kwam het dat hij elke gelegenheid aangreep om, hetzij te voet, hetzij te paard, al naar gelang zijn humeur, langs het huis van de dame te komen. Gaandeweg begonnen zij en veel van haar buurvrouwen de reden van zijn passage te vermoeden. En meer dan eens maakten ze samen grapjes over de verliefdheid van zo'n bejaarde en wijze man, alsof in hun ogen de zoete hartstocht van de liefde slechts in het hart van onbezonnen jonge lieden op haar plaats was. Het heen en weergaan van dokter Alberto hield maar niet op. En op een feestdag, toen de weduwe met een groepje vriendinnen voor haar huis zat, zagen ze hem in de verte hun richting uitkomen. Met haar instemming besloten ze hem te inviteren en met passende eer te ontvangen, om hem daarna met zijn verliefdheid te plagen. Zo gezegd, zo gedaan. Ze stonden alle op en nodigden hem uit om hen naar een koele binnenplaats te vergezellen, waar ze hem op uitgelezen wijnen en versnaperingen vergasten. Op het eind vroegen ze hem honingzoet en met veel omhaal van woorden hoe het te verklaren was dat hij op zo'n beeldschone vrouw verliefd was geworden, ook al kon hij wel vermoeden dat talrijke knappe, voorname en charmante jonge mannen haar het hof maakte. Toen de geleerde arts achter hun hoffelijke woorden de plagerij begon door te krijgen, verscheen er een glimlach op zijn gezicht en zei hij: "Mijn verliefdheid, dame, zal geen enkel wijs man verbazen, en nog veel minder het feit dat ze zich richt op u, die haar ten volle waardig bent. En ofschoon de natuur de mannen met het klimmen der jaren de benodigde krachten voor het liefdespel ontneemt, verdwijnt daarmee niet het verlangen daarnaar en evenmin hun inzicht in wat beminnenswaard is. Integendeel, hun grotere levenservaring geeft hun op dat punt een streep voor op de jongeren. De hoop die een oude man als ik bezielt in zijn liefde voor een door zoveel jonge kerels begeerde vrouw, berust op de volgende ervaring. Meer dan eens zag ik vrouwen als vier uurtje lupine en prei eten. En hoewel het witte hart van de prei nog het minst schadelijke en onsmakelijke gedeelte van dit waardeloze gewas is, nemen ze het, door misplaatste eetlust verleid, meestal juist bij dit hart vast en eten de bladeren op die niet deugen en zelfs een uitgesproken slechte smaak hebben. Wie zegt mij, dame, dat u bij de keuze van uw minnaars niet op dezelfde manier te werk zult gaan? In dat geval zult u mij uitverkiezen en de anderen wegjagen. De edelvrouw voelde, evenals haar vriendinnen, het schaamrood naar haar wangen stijgen en zei: Meester, u hebt ons op een hoffelijke manier op onze plaats gezet. Uw liefde is mij zeer genegen, want ze komt van een wijs en voortreffelijk man. Daarom zal ik, voor zover mijn eer daardoor niet in gevaar komt, met plezier aan al uw verlangens tegemoet komen. De geleerde en zijn metgezellen stonden op, dankten de gastvrouw, namen vrolijk lachend afscheid van haar en vertrokken. Zo moest deze dame, die haar gespreksgenoot had onderschat en zichzelf overschat, zich gewonnen geven. Iets waarvoor jullie, als je wijs bent, je wel zullen weten te hoeden.
De zon stond reeds laag in het westen en de hitte was merkbaar afgenomen, toen aan de vertellingen van de zeven jonge dames en hun drie gezellen een eind kwam. Daarop sprak de koningin op minzame toon.
Lieve gezellinnen, mijn heerschappij loopt ten einde en mij rest thans alleen nog de taak een nieuwe koningin aan te wijzen, die naar eigen goeddunken zal beslissen hoe zij en wij de volgende dag met eerzaam vermaak zullen doorbrengen. En ook al duurt de dag tot de nacht aanbreekt, toch lijkt dit me het geschikte moment om alvast een nieuwe dag in te luiden. Zo kunnen we ons rustig op onze komende bezigheden bezinnen en krijgt mijn opvolgster de kans om voor morgen alle maatregelen te treffen die ze nodig acht. Daarom behaagt het mij, tot meerdere eer en glorie van hem die alle leven schenkt en tot jullie genoegen, voor deze tweede dag de bedachtzame Philomena tot koningin te kronen.
Na deze woorden stond ze op, nam de lauwerkrans van haar hoofd en plaatste die eerbiedig op de lokken van Philomena, die eerst door haar en vervolgens door de andere als koningin werd begroet en hoofse blijken van onderdanigheid in ontvangst mocht nemen. Bij het ontvangen van de koningskroon en het horen van Pampinea's lovende woorden was er een lichte blos van verlegenheid op Philomena's wangen verschenen. Maar om geen weifelende indruk te maken, legde ze haar schroom meteen weer af en ging aan de slag. Eerst bevestigde ze nog eens alle door Pampinea opgelegde taken. Ze besliste dat het gezelschap ook de volgende dag het domein niet zou verlaten en gaf instructies voor het ontbijt en het avondmaal. Na dit alles nam ze als volgt het woord.
Allerliefste gezellinnen, hoewel Pampinea mij meer door haar welwillendheid dan om mijn verdiensten tot jullie koningin heeft gekroond, neem ik me voor bij het bepalen van onze leefregels niet alleen mijn eigen inzichten te volgen, maar ook die van jullie erbij te betrekken. En om jullie niet in het ongewisse te laten over mijn plannen, zal ik ze even in het kort uiteenzetten, zodat jullie ze daarna kunnen aanvullen of besnoeien. Alles wel beschouwd, lijkt de vandaag door Pampinea gevolgde gedragslijn me even nuttig als aangenaam. En daarom vind ik dat we die gerust kunnen aanhouden, zolang ze althans door voortdurende herhaling niet eentonig wordt. Als jullie het ermee eens zijn dat aan de bestaande afspraken niets veranderd hoeft te worden, kunnen we deze plek verlaten en elders wat verstrooiing zoeken. Bij zonsondergang kunnen we dan in de open lucht het avondmaal gebruiken. En als we daarna nog wat liedjes zingen of ons op een andere manier vermaken, zal de nachtrust welkom zijn. Morgen staan we vroeg op om van de koelte te genieten en trekken we naar een of andere plek waar een ieder zich naar believen kan amuseren. Net zoals vandaag zorgen we dat we tijdig terug zijn voor het ontbijt, waarna we nog een poosje kunnen dansen en vervolgens na een kort middagdutje weer verhalen gaan vertellen. Want in mijn ogen strekt dat tegelijk tot lering en tot vermaak. Ik wil echter nog één regel invoeren die Pampinea, omdat ze pas op het laatste moment dat koningin werd gekozen, niet kon voorstellen. Ik wil namelijk de stof van onze vertellingen begrenzen door een opgelegd thema. En dat al van tevoren bekendmaken, zodat iedereen de kans krijgt om over een mooi verhaal bij het verplichte onderwerp na te denken. Welnu, zolang de wereld bestaat, is de mens altijd onderworpen geweest aan de wisselvalligheden van de fortuin. En zo zal het wel altijd blijven. Daarom zou ik met jullie goed vinden, willen voorstellen dat ieder een vertelling brengt over mensen die het er ondanks allerlei tegenslagen boven verwachting goed afbrengen.
Vrouwen en mannen juichten het voorstel eensgezind toe. Maar toen het commentaar was weggestorven, zei
Majesteit, zoals al mijn gezellen vind ook ik uw opdracht hoogst aangenaam en prijzenswaardig. Maar toch zou ik u een bijzondere gunst willen vragen die voor de volledige duur van ons verblijf hier zou gelden. Namelijk dat ik niet verplicht ben me aan het opgelegde thema te houden als ik dat niet wil, maar dat het me vrijstaat een verhaal te vertellen waar ik zelf zin in heb. En om niet de indruk te wekken dat ik dit voorrecht nastreef omdat ik niet genoeg verhalen bij de hand heb, zal ik me van nu af aan tevreden stellen met de laatste vertelbeurt.
De koningin die Dioneo kende als een vermakelijke en vrolijke kerel en best wist dat hij dit alleen maar vroeg om het gezelschap, als het moe verteld zou zijn, met een grappig verhaal aan het lachen te kunnen maken, verleende hem met instemming van de andere gaarne die gunst. Ze stond op en het hele gezelschap liep met bedaarde tred naar de oever van een kristalhelder beekje dat van een heuvelrug naar beneden stroomde en zich in het beboomde, schaduwrijke dal een weg zocht tussen glinsterende keien en groene graszoden. Daar aangekomen begonnen ze barrevoets en met ontblote armen in het water te stoeien. Tegen etenstijd keerden ze naar het landhuis terug en gebruikten in vrolijke stemming het avondmaal. Vervolgens werden de muziekinstrumenten tevoorschijn gehaald en verzocht de koningin aan Lauretta het gezelschap ten dans te leiden, terwijl Emilia door Dioneo op de luit begeleid een ballade zou zingen. Lauretta zette meteen de dans in toen Emilia op smachtende toon het volgende lied aanhief.
Ik voel me door mijn schoonheid zo bevangen dat mij geen liefde ooit verlokt om nog een ander te verlangen. Ik zie, als ik mijn spiegelbeeld aanschouw, in haar een beelde die mijn hart verblijft. Geen nieuwe onrust of geen oud berouw kan mij beroven van wat mij verleidt. Welk ander voorwerp van genegenheid ontdek ik hier nog ooit dat mijn gemoed vervult met nieuw verlangen? Die beelde wijkt niet wanneer ik haar wil terugzien om mijn droefheid te bedaren, maar voegt zich zo gewillig naar mijn gril dat ik in woorden niet kan openbaren hoe ik haar ervaar of het kan verklaren. En iemand die nog nooit ontvlamd is door een dergelijk verlangen. Van uur tot uur voel ik me feller branden. Naarmate ik haar inniger bekijk. Ik geef me over, ze legt me aan banden. Nu al geniet ik van haar liefdeblijk. En voel ik meer geluk in mijn bereik dan hier op aarde ooit een mens gevonden heeft voor zijn verlangen.
Ik voel me door mijn schoonheid.
schoonheid zo bevangen, dat mij geen liefde ooit verlokt om nog een ander te verlangen. Zo bevangen. Ik voel me door mijn schoonheid zo bevangen, dat mij geen liefde ooit verlokt om nog een ander te verlokken.
Hoewel de woorden van deze korte ballade sommigen in mijmerige stemming hadden gebracht, herhaalden ze allen blijmoedig in koor het refrein. Er volgden nog andere rijdansen, maar aangezien al een deel van de korte nacht verstreken was, vond de koningin het tijd om de eerste dag te sluiten. Ze liet toortsen ontsteken en nodigde iedereen uit om naar zijn slaapvertrek te gaan en zich tot de volgende ochtend ter ruste te leggen. En zo geschiedde.
Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto.
Hier eindigt de eerste dag van de Decamerone.